Hartelijk dank voor de mooie vragen. Ik begin maar één met één, ja, die vind ik wel heel bijzonder. Om die bediening bid ik mijn knieën blauw. Maar zijn liefde en waarheid lijken verder dan weg dan ooit. Hoe kan ik die bemoediging van de Heilige Geest ontdekken in mijn leven? Voor je het weet ben je hoogmoedig, omdat je denkt het te weten, te begrijpen en daardoor beter te zijn dan een ander. Ja, ik vind dat ook een hele moeilijke vraag. Dit is dan typisch zo'n vraag die je vaak krijgt, waar je denkt, ja, daar zit een heel verhaal achter. Eigenlijk zou ik eens met die persoon moeten praten. Want het lijkt alsof hier wel drie verschillende problemen op één hoop gegooid worden. Ik bedoel, als u echt wil weten wat uw bediening is, dan hoeft u uw knieën helemaal niet blauw voor te bidden. Dat vindt de Heer zo'n heerlijk gebed, dat hij, ik heb dat al vaak gemerkt, als mensen maar één keer echt bereid zijn om zich beschikbaar te stellen voor de Heer, dan neem dat simpele principe uit het boek Prediker, doe wat je hand vindt om te doen, en dat komt vanzelf naar je toe. Er is zoveel werk in het Koninkrijk Gods, dus waarom u daar uw knieën blauw voor moet bidden, dat verbaast mij. Maar dat komt als je dan doorleest, dan denk je, ja, maar hier gaat het over heel andere problemen. Zijn liefde en waarheid lijken verder weg dan ooit, dan denk je, oh, wacht even, hier gaat het eigenlijk niet om de vraag, wat is mijn bediening, maar hoe staat het met mijn geestelijk leven? Dat is een heel andersoortige vraag. En dan, hoe kan ik die bemoediging ontdekken? En dan denk ik, ja, stel nou eens voor dat je bemoedigd wordt, waarom zou je daar hoogmoedig van worden? Omdat je denkt het te weten. Dus dat is eigenlijk weer een derde soort probleem. Dus daarom zou ik zeggen, ik weet niet wat voor pastorale mogelijkheden hier zijn voor nagesprekken, maar ik zou zeggen, u moet gewoon eens een keer met iemand eens even doorpraten. Want deze drie problemen lopen helemaal door elkaar heen en ik kan zo'n vraag pas beantwoorden als ik helemaal weet wat voor verhaal hierachter zit. En dat verhaal dat zou u dan aan mij moeten vertellen. Dat kan natuurlijk nou niet in het publiek. Dus ik zou zeggen, blijft u straks nog even na. Ik denk dat broeder en zuster van de Bos of zelf daar graag voor beschikbaar zijn of anderen. Dit is geen weetvraag, dit is een pastorale vraag. Ik voel als mijn bediening dat ik anderen van Jezus moet vertellen. Maar wat als zelfs mijn eigen kinderen het niet willen horen? Ja, dat is een hele droevige zaak. Ik denk dat heel veel mensen die kinderen hebben en kinderen die het woord niet willen horen, die hun eigen weg gaan, terwijl je het toch voor je eigen gevoel zo goed gezegd hebt, dat is een van de meest pijnlijke dingen die je als christen kan overkomen. Je wilt dan dolgraag het woord doorgeven, maar je denkt als nou degene die het dichtst bij me staan het al niet van me willen aannemen, dat het werkt natuurlijk wel geweldig ontmoedigend. In feite voel ik nu in me opkomen de gedachte, eigenlijk is dit weer een vraag voor een gesprek. Het is de normale weg van God, dat God iemand wil redden met zijn hele huis. Daar zijn uitzonderingen op, maar dat is wel de normale orde. Dus dan zou je eigenlijk weer eerst een gesprek moeten voeren, wat is er misgegaan? Soms is dat omdat mensen zelf laat tot geloof zijn gekomen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar als je je kinderen altijd de weg van de Heer hebt voorgehouden, wat is er dan gebeurd dat dat misgegaan is? Dat is in ieder geval een vraag die u voor zichzelf moet overwegen. Dat hebt u misschien al vaak gedaan, maar het zou ook eens goed kunnen zijn als u dat nog nooit gedaan hebt, om dat eens samen te doen met een zielzorger. Om door te praten, wat is er misgegaan? Want inderdaad, het werkt buitengewoon verlammend in je evangelistische bediening. Als je mensen graag van de Heer wil vertellen, terwijl diegenen die het meeste voor in aanmerking kwamen er niet van willen weten. Nou, ik beloof u dat niet alle vragen zo zijn, maar dit zijn wel vragen om dieper over door te praten. En die kunnen niet in het openbaar behandeld worden. Bij de volgende is het een tikkeltje makkelijker. Hoe weet ik of ik geen schijnheilige ben? Ik weet dat ik een kind van God ben, maar ervaar dit op veel momenten niet zo. Dat betekent dus dat u ook af en toe het niet zeker weet. Anders zou u die vraag zo niet stellen. U weet dat u een kind van God bent, maar u ervaart dat niet altijd. En misschien denkt u dan op uw slechtere momenten, misschien ben ik wel geen echt kind van God. Misschien ben ik maar een schijnheilige. Ja, het wordt een beetje saai, maar ook met zo iemand zou ik willen doorpraten. Want ik zou willen weten, waar is jouw zekerheid nou in feite op gebaseerd? Maar in dit geval hoeft het niet zo erg, ik kan het ook in het publiek uitleggen. Aan zulke mensen zou ik vragen, zeg nou eens eerlijk, waar is jouw zekerheid nou op gebaseerd? loop je niet het gevaar dat het gebaseerd is op jouw stemming. De ene dag voel je je lekker als kind van God en dan weet je het weer heel zeker. En de andere dag, ja, dan voel je dat niet zo. Dan is jouw kindschap gebaseerd op jouw gevoel, je wisselende stemmingen. Maar of jij een kind van iemand bent, dat heeft met jouw gevoel in feite helemaal niks te maken. Stel u voor dat uw kinderen of mijn kinderen bij mij komen en uw kinderen bij u en tegen zeggen, papa, ik voel eigenlijk momenteel niet zo erg dat ik jouw kind ben. En daar zit ik erg mee, want daardoor vraag ik me af, ben ik het wel? Dan zou ik hetzelfde zeggen en dan zou ik zeggen of je mijn kind bent of niet, dat heeft met jouw stemming of met jouw gevoel niks te maken. Ik vind het wel jammer dat je er af en toe aan twijfelt. Maar of je mijn kind bent hangt niet af van jouw gevoel, maar hangt af van de vraag of je uit mij geboren bent of niet. Dat is om zelf te zeggen, met een duur woord, een objectief gegeven. Het heeft met stemmingen niks te maken. Je kunt je wel constant inbeelden dat je het niet bent, terwijl je toch bent. Want aan je geboorte valt niks te veranderen. Of je een kind van God bent, blijkt ten eerste uit het feit of je met belijdenis van je zonde de Heer Jezus als je verlosser hebt aangenomen. Dan mag je steunen op de belofte van Gods woord. Als we onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Maar dat niet alleen. Als je de Heer Jezus aanneemt, dan heb je het recht om een kind van God genoemd te worden. Johannes 1 vers 12. Dat recht heb je. En of je het dan voelt of niet, dat maakt niet uit. Als je in geloof de hand op het werk van de Heer Jezus hebt mogen leggen, dan mag je op grond van vele plaatsen in Gods woord, ik noemde er nou net maar twee, mag je weten dat je een kind van God bent. Dat je, zoals het daar staat, uit God geboren bent. En die geboorte die kan niet veranderen door jouw stemming. Maar er zijn natuurlijk vele problemen aan verbonden. Want waarom voelen mensen dat niet altijd? Dan kijken ze weer op zichzelf en ze vinden zichzelf niet zo'n erg goede christen. En denken ze, ik ben vast geen kind van God. En dan zeg ik weer, stel je voor dat je kind bij je komt en zegt, papa, ik ben zo vaak ongehoorzaam, ik ben vast geen kind van jou. Dan zeg ik, dat heeft niks met elkaar te maken. Als je zo vaak ongehoorzaam bent, dan ben je niet altijd een erg goed kind van mij. Maar daarom ben je wel een kind van mij. Je hebt goede kinderen en minder goede kinderen. Dat wil zeggen, kinderen die gehoorzaam zijn aan de ouders en kinderen die dat niet zo erg zijn. Maar daarom zijn het wel kinderen van die ouders. Ik zeg dat niet daarmee om dat te kleineren, alsof het er niet toe doet of je een goed kind van je vader in de hemel bent. Maar waar het om gaat is niet of je goed leeft, maar of je uit God geboren bent. En als je werkelijk berouw hebt over je zonde, als je werkelijk weet, er is maar één weg van zaligheid en die heb je in geloof mogen aannemen. Vertrouw dan op de belofte van God en zie niet op je stemmingen. Die stemmingen moet je afhankelijk maken van Gods belofte en niet andersom. Aan die belofte gaan twijfelen als je stemming niet deugt. Ook tegen u zeg ik, praat er eens met iemand over door. Hoe kun je schijnchristenen, naar jouw opvatting staat er dan dreigend tussen haakjes bij, waar je zondags in de kerk mee wordt geconfronteerd en soms ook in de week ontmoet, van je houden? Dat kun je dubbelzinnig opvatten. Hoe kun je ze van het lijf houden of hoe kun je van ze houden? Maar er staat niet ze houden, maar er staat van je houden. Dus ik neem aan Dat betekent van je lijf houden. Maar dat heb ik ook helemaal niet gezegd dat je dat moet. Ze zijn lid, u zegt er nog bij, ze zijn lid van de gemeente, mogen wij wel oordelen? Ja, laten we eerst beginnen met dat allerlaatste, want dat horen we vaak. Je mag niet oordelen. Nou, dat heeft de Heer Jezus gezegd, Matthäus 7, vers 1. Oordeelt niet, opdat u zelf niet geoordeeld wordt. Aan de andere kant worden wij in het Nieuw Testament constant opgeroepen om te oordelen. Als ik mij van dwaaleraren moet afwenden, dan heb ik eerst het oordeel uitgesproken dat het dwaaleraren zijn. Anders kan ik me helemaal niet van hen afwenden. De hele idee van kerkelijke tucht, denk in 1 Korinthe 5, is gebaseerd op het feit dat we soms een oordeel over mensen moeten vellen. Nou, hoe komen we uit die tegenstrijdigheid? Ik denk dat de Heer Jezus in Matthäus 7 in de bergrede vooral wil waarschuwen tegen het oordelen over motieven. Innerlijke drijfveer. En dat doen we zo vaak. Let maar eens op. Als u elke keer een elektrische schok zou krijgen als u dat deed, houdt u een zwaar leven. Ik, u niet, maar ik. Want zo makkelijk zeggen wij van iemand, dat zal die wel daar en daarom gedaan hebben. En dat kan levensgevaarlijk zijn. We vullen dan voor hem in wat zijn diepere drijfveren zijn. Terwijl we daar in feite helemaal niks van af weten. Daar mag je helemaal geen oordeel over vellen. Als wij elkaar beoordelen, als het lid zijn van de gemeente waar u ook naartoe gaat. En ze komen trouw elke zondag in de kerk. Nou, begin daar maar eens allemaal dankbaar voor te zijn. Dat zijn nog geen dwaalleraren. Er is een enorm verschil tussen christenen die wel meelopen in de tredmolen. Die godsdienstig gedrag aan de dag leggen. Maar de kracht daarvan verloochenen. Geen geestelijke kracht in hun leven tentoonspreiden. Niet veel vruchten van de Heilige Geest in hun leven laten zien. Dat is heel wat anders dan een dwaalleraar. Die eerste groep van mensen, daar moet je je helemaal niet van afwenden. Integendeel. Die moet je proberen te helpen. En ze af en toe, als dat zo eens uitkomt, op een vriendelijke wijze, ze confronteren met de vraag, joh, je gaat altijd wel trouw naar de kerk en zo, maar hoe zit het nou van binnen er jou uit? Daar moet je natuurlijk een goede gelegenheid voor afwachten. Het staat in de schrift, ook in 2 Timotheus, houd aan, gelegen en ongelegen. En wij denken dat dat slaat op de mensen tegen wie we aanpraten. Nee, maar daar slaat het niet op. Dat slaat op jouzelf. Als het jou ook niet past, wees dan toch bereid om een getuigenis te geven. Maar bij de mensen moet je wachten op een goede gelegenheid. Wat heeft dat anders voor zin? Dan komt het ook niet over. Maar als er zo'n goede gelegenheid is, praat eens dan met zo iemand. Zeg, joh, hoe ziet het er nou van binnen bij je uit? Geloof je echt een kind van God te zijn? En ja, ik heb toch eens moeite mee in jouw gedrag. Ik zeg het nou wat plomp verloren, u moet het wat tactischer zeggen. Ik zie heel veel werken van het vlees en zo weinig vrucht van de geest. Eigenlijk bedoelt u helemaal geen vrucht van de geest. Dat soort mensen moet je niet van je lijf houden. Je moet bidden om gelegenheden om met ze door te praten. En tegen ze zeggen wat jij nodig hebt is bekering. Dus je werkelijk buigen voor de Heer. Dat is voor heel veel mensen een openbaring. Ik kom af en toe wel eens mensen tegen die zijn ouderlingen in onder de kerk geweest. Hebben jeugddienst gedaan. Henk Biddenek vertelt dat graag. Hij was jeugdouderling jarenlang. En toen kwam ik tot bekering, zei hij. Dat klinkt dan zo gek. Maar daarmee bedoelen ze, je kunt dus in zo'n kerkelijke gemeenschap leven. Je doet zelfs actief mee. En je hebt nooit werkelijk een echte bekering doorgemaakt. Ik zeg niet dat er niet mensen zijn met een geleidelijke bekering. Een geleidelijke wedergeboorte. We lezen dat van Timotheus. Dat hij van kinds af aan met de schriften vertrouwd is gemaakt. Bij hem was het een geleidelijk proces. We noemen dat wel eens een Timotheus bekering. Zien we juist in dezezelfde tweede brief. Maar dan moeten toch wel de vruchten van het nieuwe leven in zo iemand zichtbaar worden. En als je dat niet ziet, ja, dan zegt Jacobus heel nuchter in Jacobus 2. Dan kun je praten als brugman over je geloof. Maar als we geen vruchten van het geloof zien, tja, dan hebben we toch wel onze bedenkingen. Dan is dat een doodgeloof. En zo, dat moeten we toch ook voorzichtig tegen mensen zeggen. Maar dat is een enorm verschil. Dat zijn meelopers. Dat is een heel verschil dan dwaalleraren die juist heel actief zijn. En die proberen mensen te misleiden met hun leringen. Die ook leringen verbreiden. Mondeling of door geschriften of wat dan ook. En daar kan een moment komen, daar hebben we ook nog vragen voor, over. Daar kan een moment komen dat je moet zeggen, ja, ik moet me openlijk van die persoon distancieren. Ik kan daar niet meer mee samenwerken. Ik wil ook niet met die persoon in één adem genoemd worden. Daar komen we zo op terug. Kun je van iemand zeggen dat hij christen is als hij niet wederom geboren is? Is het dan niet beter over een christelijk mens te spreken? Ja, what is in a name? Het woord christen komt 3 keer voor in het Nieuwe Testament. In Handelingen 11 werden de christenen, de gelovigen in Antiochië voor het eerst christenen genoemd. In Handelingen 26 lezen we dat koning Agrippa het woord gebruikt. Tegen Paulus zegt hij in de oude vertaling, gij beweegt mij wel bijna een christen te zijn. En in 1 Petrus 4 zegt Petrus, als gij als christen leidt. In alle 3 die gevallen gaat het om iemands uitwendige getuigenis. Dan gaat het niet over de vraag of die wederom geboren is. Het gaat om iemand die in zijn leven als discipel van Jezus bekend staat. Het is een benaming die de buitenwacht geeft. De buitenwacht zegt, dat zijn volgelingen van Jezus. Nou, in die zin heb ik er geen moeite mee om iedereen op aarde die zich op een of andere wijze naar Jezus noemt en zich aangesloten heeft bij een gemeenschap van volgelingen van Jezus, om zo iemand een christen te noemen. Zonder dat ik daarmee een uitspraak doe over de vraag of ze wederom geboren zijn. Dat is dus maar een kwestie van definitie. Ik begrijp u ook wel, u zou liever het woord christen definiëren als een wedergeboren christen, als een wedergeboren mens. Maar je kunt dus ook het woord christen in een meer uiterlijke zin gebruiken. Iedereen die de naam van Christus belijdt, die zelf beweert een christen te zijn, die behoort tot een christelijke gemeenschap, oké, die accepteren we. Maar dan kun je ook zo iemand erop aanspreken en zeggen, jij noemt jezelf een christen. Maar waar zijn dan die vruchten van dat christelijk geloof? Ik zie daar zo weinig van, joh. Je reageert zoals mensen in de wereld reageren. Enzovoort, enzovoort. Dus dat is maar een kwestie van definitie. Maar als u het wil onderscheiden, dan spraken we over ware en valse christenen of over schijnchristenen. Op welk moment keer je jezelf af van mensen zoals bedoeld in 2 Timotheüs 3, vers 3 tot 5? Je wil anderen toch ook graag bij de Heer brengen, van hun dwaalweg afbrengen. Ja, dat is een goede gedachte. Jacobus 5 en de allerlaatste verse van die brief, daar wordt gezegd, mijn broeders, als iemand een overtreder van een broeder van een dwaalweg terugbrengt. Nee, een zondaar, sorry. Maar het is een mede-christen. Als je een zondaar van een dwaalweg terugbrengt, dan heb je een goed werk gedaan. Je hebt een menigte van zonde over bedekt. Maar je moet daarbij wel onderscheid maken of iemand afgedwaald is of een dwaalleraar. Met andere woorden, of iemand aan het dwalen geraakt is zelf, door toedoen van anderen misschien wel, of dat iemand zelf een misleider is. Dat geldt zelfs voor de Jehovah's getuigen aan je deur. Het zijn niet allemaal misleiders. Sommige van hen zijn misleiden. Ze zijn zelf misleid. Dus als je, dan, je zou dus kunnen vragen, bent u een misleider of een misleider? Maar dat is niet zo'n handige vraag. Wat je wel kan doen is, als je de deur open doet en er staat zo iemand voor je de deur met blaadjes van het wachttorengenootschap, dan zou je kunnen bidden aan de Heer. Hier moet ik erop ingaan. Als het een misleider is, dan moet je dat niet doen. Maar het zou ook een misleider kunnen zijn. Ik had dus een jong meisje aan de deur met die blaadjes. En ik gaf haar geen kans om haar verhaal te vertellen, maar ik zei tegen haar, luister, ik vind het heel erg voor jou. Want jij gelooft niet dat je straks naar de hemel gaat. Dat is maar voor een heel klein select gezelschap, daar hoor jij niet bij. Het enige wat je kan hopen is dat door heel hard te werken en heel veel blaadjes te verkopen, jij misschien straks een plekje krijgt op de nieuwe aarde. Maar dat weet je ook niet zeker. Ik heb met je te doen. En daarom sta je hier ook, ze was dood, stil, ze keek me aan. Meestal krijgen ze dat soort dingen niet te horen. Ik zeg, maar ik zal je dat vertellen. Ik zeg, je zit gevangen, je bent er misschien wel in opgevoed. Je zit gevangen in dat systeem. Maar ik zeg tegen jou, als je ooit eruit wil en je vindt dat moeilijk, kan je bij mij aankloppen. Ik luister niet naar jouw boodschap, maar ik zou je willen vragen om mijn boodschap aan te horen. Je bent misleid. Wat je vertelt staat in de Bijbel. Daarom hebben jullie een eigen vertaling nodig. Om al die dwaalleringen in jullie eigen vertaling van de Bijbel in te kunnen friemelen. Maar als jij je daarvan wil afwenden en je weet niet waar je heen moet, ik heb bij mij terecht. Ik heb nooit meer wat gehoord. Maar op deze manier kun je soms je geroepen voelen getuigenis te geven. Je moet ze niet het woord laten komen. Maar zij zijn natuurlijk ook slim. Want ze kennen zulke mensen zoals ik nou praat. En ik had één keer, dat was een mormoon, en die zei, ho, ik ben aan uw deur gekomen om u iets te vertellen, niet om van u iets te horen. Hij zei, wilt u mijn boodschap horen? Ik zeg, nee. Hij zei, dan goedemiddag. Ik dacht, ha, die man is goed getraind. Die had het door. Want hij komt natuurlijk om mij wat te vertellen. En niet om van mij wat te horen, dus als ik hem wat wil vertellen, dan zegt hij, sorry, niet geïnteresseerd. Bent u in mijn boodschap? Ook niet? Nou, goedemiddag. Oké, maar dat zijn dus echt ook de misleiders, die kennen het klappen van de zweep. Maar je moet in de eerste plaats iemand zien die een slachtoffer is. Zo moet je naar hem kijken. Dus niet meteen schrikken, zie die persoon als een slachtoffer. De andere kant is, ja, je wilt graag ook mensen bij de Heer brengen. De andere kant is dat je zo medelijden krijgt, dat je helemaal niet let op het verschil tussen misleiden en misleiders. Je denkt, ik ga die persoon eens eventjes bekeren. Nou, ik ga regelmatig naar de Bijbellezingen van broeder Steenhuis, dus ik ben gewapend genoeg. Weet u dat de meeste mensen die bij die hoogstgetuigen komen op zo'n manier begonnen zijn? Ze gingen in gesprek met die mensen aan de deur. Vaak dachten ze, dat redden we wel. Terwijl die hoogstgetuigen doorkneed zijn in het antwoord geven op al uw vragen. Krijgen ze cursussen voor, doen ze trainingen. om al uw vragen te beantwoorden. U raakt daar helemaal van in de knoop, want u bent niet gewend om op die manier over de waarheid te spreken. En zo worden die mensen, zo krijgen ze nieuwe leden. Doordat mensen overrompeld worden. Dus je moet goed weten wat je begint. Als het een echte dwaalleer is, moet je weten waar je aan begint. Je zou kunnen zeggen, niemand van ons mag zich met dwaalleer bezighouden, tenzij dat je uitdrukkelijk geroepen bent door de Heer om dwaalleer te weerleggen. Maar uit nieuwsgierigheid je aan blootstellen betekent dat je niet kan rekenen op de bescherming van de Heer. Dat is net als iemand die tegen mij zei, de engelen bewaren je onderweg, maar alles wat je boven de 120 rijdt, dan gaan de engelen weg. Die gaan dan de auto uit. En zo is hier ook, als wij moedwillig ons in gevaar begeven, kan je niet tegelijkertijd rekenen op de steun van de Heer. Dan laat hij ons wel eens op ons gezicht gaan. En daarom moet je jezelf nooit overschatten. Nooit vanuit een soort misplaatste liefde voor die arme dwaalleraar. Want die is helemaal niet zo arm. Die weet heel goed wat hij aan het doen is. Die is niet zielig. De misleiden, die zijn zielig. De misleiders niet. Dus daar moet u echt in afhankelijkheid van de Heer daarover spreken. Ik begrijp heel goed wat uw vraag is. Je wilt toch iemand niet te gauw opgeven en de rug toekeren. Maar de Heer Jezus zegt toch heel nuchter, als je in een stad komt en ze willen je boodschap niet aanhoren, schud het stof van je voeten. Dat is een mooie uitdrukking. Dat betekent alles wat nog van die stad resteert, zelfs het stof van de straten dat nog aan mijn schoenen zit, ik schud het af. Ik wil niets meer met die stad te maken hebben. Dat klinkt hard. Maar soms moet je zo handelen. Daar kan zelfs een getuigenis van uitgaan. Ik kan niet, ik mag niet meer met je praten. Je bent een misleider. De Bijbel zegt dat ik me van zulke mensen moet afwenden. Het probleem is alleen, en daar hebben we straks ook al even over gehad, wanneer is dat nou zo? Ik denk zoals we hier zitten dat er heel verschillende opvattingen zijn over de doop. Nou, wat zou het nou zijn als we elkaar over en weer als dwaalleraren gingen aanmerken? Af en toe gebeurt dat wel hoor. Aan beide kanten trouwens. Wat dat betreft zijn ze allebei even erg. Aan beide kanten gebeurt dat wel eens een keer. Maar dan schiet je door. Je moet, als je wil weten, wat is nou een dwaalleer? En wanneer is dan bijvoorbeeld verschil over de doop is geen dwaalleer, dan zou je dit als maatstaf kunnen nemen. Is dit een leer die de grondslagen van het christelijk geloof ondermijnt? In die zin dat als iemand dat zo en zo ziet, kan ik niet aannemen dat zo iemand behouden zal worden. Dan is het echt het dwaalleer. Maar of iemand nou gelooft in het duizendjarig rijk of niet, dat vind ik wel belangrijk. Maar je wilt toch niet vertellen dat iemand die daar niet in gelooft niet in de hemel kan komen? Of die er wel in gelooft, niet in de hemel kan komen. Net wat je eigen standpunt is. En zo is het met die doop, zo is het met de positie van de vrouwen, zo is het met de geestesgaven, noem alle hot issues van vandaag maar op. Kijk, dan zijn we sectarisch bezig. Als we over dat soort dingen meningsverschillen hebben van die aard dat wij de ander verwijten dat hij geen echte christen is, of dat hij verloren gaat als hij niet ziet zoals wij, dan zijn we sectarisch bezig. Dus het is niet zo makkelijk om het goed te doen, mensen. Of we zijn sectarisch bezig, of we zijn te lief en we accepteren al die dwaalleraren mee, want ja, het is zo zielig als die verloren gaat. Later zal broeder Steenhuis het hebben over die tweede Johannesbrief. Laten we er even van uitgaan dat het letterlijk aan een vrouw met kinderen is geschreven. En dan zegt hij, luister, er zijn van die rondreizende dwaalleraren en die komen ook aan de deur. Zoals een alleenstaande vrouw. Een vrouw heeft toch in het algemeen een wat vriendelijker aard dan die mannen, een wat weker hart. Ze zijn het moeilijker om daar keihard nee tegen te zeggen. Dus die kloppen er aan en zeggen, kan ik hier een boterhammetje komen eten? En dan moet die vrouw zeggen nee. Je mag hem niet eens groeten. Je mag hem niet eens een hand geven. Je moet zeggen, sorry, ik moet mij radicaal distancieren van de leringen die u hier verbreidt. Voor u geen boterham. Dat is hard. Daarom is het juist zo treffend dat Johannes dat aan deze zuster schrijft. En daarbij ook veronderstel dat een zuster heel goed kan uitmaken wat de leer van Christus is en wat niet. In die tijd zou je misschien denken dat al die vrouwen, zoals dat tot 50 jaar geleden ook in Nederland was, achter die brede rug van hun mannen zich verscholen en geen eigen mening over de dingen hadden. Nou, Johannes veronderstelt dat deze zuster echt kan uitmaken of iemand de leer van Christus brengt, ja of nee. En wat niet de leer van Christus is, dat ondermijnt het christelijk geloof. Dat is maar niet de kwestie van een andere mening. Dat is een kwestie van ondermijning van het christelijk geloof. Wanneer stop je bij een rechtzinnige gelovige met het wijzen op het aannemen van het verlossingswerk van Jezus Christus? Wat is de Bijbels maximale weerstand die je als wedergeboren christen moet of zult ondervinden? Ja, ik begrijp de achtergrond wel, ik heb ook een kleine toelichting gehoord. Bij sommige mensen is door de prediking waaraan ze elke zondag blootstaan, het verschrikkelijk moeilijk om tot geloofszekerheid te komen. Als u niet precies weet hoe die leer in elkaar zit waaraan deze mensen zijn blootgesteld, ja, dan kunt u wel elke keer tegen ze zeggen, je moet de Heer Jezus aannemen, maar dat helpt helemaal niks. Want in hun eigen kerk krijgen ze te horen, je kunt Jezus helemaal zomaar niet aannemen. Kom nou, als je niet uitverkoren bent, dan ga je met een gestolen Jezus de hel naar de hel toe. Dus wat heeft het dan voor zin als u elke keer zegt, je moet Jezus aannemen? U zou zulke mensen alleen maar kunnen helpen als u begrijpt hoe die leringen in elkaar zitten waaraan ze elke zondag zijn blootgesteld. En als je ze helpt het onbijbelse daarvan te zien, dan kan je ze misschien helpen. Maar als een grammofoonplaat elke keer een boodschap te vertellen die zondags weer wordt afgebroken, dat heeft niet zo erg veel zin. Ik moet een beetje voortmaken, zie ik met de vragen. Hoe herken ik of een opvatting waar ik sterk verschillend over denk, een opvatting is met een demonische oorsprong, of dat het een opvatting is waarover Paulus zegt, en ieder zijn naar zijn eigen besef ten volle overtuigd. Een opvatting die je dus moet respecteren. Als het gaat over opvattingen waarbij je geen ogenblik in je hart opkomt dat die ander wel eens geen echt christen zou kunnen zijn als hij er zo en zo over denkt, dan gaat het om ondergeschikte opvattingen. Een dwaalleer gaat het altijd om fundamentele opvattingen die van zodanige aard zijn dat als iemand dat... Stel je voor dat iemand de godheid van Christus logen. Stel je voor dat iemand de lichamelijke opstanding van Christus logen. Of de inspiratie van de Bijbel logen. Ja, dan moet je ernstig achter de oren krabben en zeggen, kan je ze iemand wel een christen noemen? Dan gaat het over dwaalleer. Dan gaat het echt over de fundamenten van het geloof. Dan gaat de volgende vraag ook over dwaalleeraren zijn toch exponenten van een valse leer. Precies. En vals betekent dus het christendom ondermijnend. En dan tenslotte de volheid in Christus. Is dit het wezen en het karakter van Christus? Degene die mij die vraag gaf, die verwees naar de Kolossenbrief. Maar in de Kolossenbrief staat constant de volheid van God. De volheid van de Godheid woont in Christus lichamelijk. Dat gaat dus over heel wat anders. Dat is de volheid van het wezen van God. Vervuld tot de volheid van God lees je ook in Efeze 3. De enige keer dat ik mij kan herinneren dat er van de volheid van Christus wordt gesproken, dat is in Efeze 4 wanneer het gaat over de geestelijke groei. Vers 3. Tot de maat van de volle wasdom van de volheid van Christus. En daar betekent volheid de volledige, de eindfase van de geestelijke groei, wanneer wij in de overeenstemming gebracht zijn met het beeld van Christus. En dat is dus in Efeze 4 vers 13. Verder zou ik eigenlijk niet zo gauw weten waar die uitdrukking volheid van Christus nog meer voorkomt. Maar in de Kolossenbrief gaat het over heel wat anders. Dat is de volheid van God. Nou, het eind moest een beetje snel, want het is al, die klok loopt ook nog achter. Het is bijna 9:50. Dus het is de hoogste tijd om er een eind aan te maken. Fijn dat u zo geduldig tot het einde toe alle antwoorden hebt willen aanhoren op vragen die u helemaal niet gesteld had. Dat is mooi. Je leert vaak ook van de vragen van anderen. Ik stel voor dat we samen deze samenkomst afsluiten met dankgebed. Vader, we danken u dat we met zulke belangrijke dingen mochten bezig zijn. Hoe vinden wij in deze eindtijd onze weg, elk individueel, te midden van alle verwarring, van alle meningsverschillen, maar vaak veel erger, te midden van alle dwaalleringen waar de fundamenten van het geloof onderuit worden gehaald. Heer, ik bid u dat we daarin leiding van u mogen ontvangen. Dat we ons openstellen voor de werking van uw geest. Om te begrijpen wat u ons van ons verwacht. Leer ons te zien wat het pand is dat u aan elk van ons hebt toevertrouwd. Help ons onze bediening te ontwikkelen tot uw eer en door uw kracht. Help ons een veilige weg te gaan. Niet sectarisch ons op te sluiten op een eilandje. Maar ook niet met alle wind van leer mee te waaien. Help ons, Heer, door de kracht van uw geest en door de gezonde leer die in overeenstemming is met uw woord, de weg te vinden in deze eindtijd. Geef ons het verlangen in ons hart een mens Gods te zijn, die anders is dan de anderen. Niet omdat we ons boven die anderen stellen, maar omdat we u willen volgen, consequent. Leid ons daarin, Heere Allah. Ik bid u voor diegenen die onzekerheid hebben over geloofszekerheid. Help ze, Heer, om toch volledig zich toe te vertrouwen aan de belofte van uw woord. Help ons om goede getuigen te zijn naar mensen die ons omringen, waar we verschillende vragen over besproken hebben. Help ons, Heer, goede getuigen voor u te zijn. We danken u voor alles wat u ons hebt gegeven. We vertrouwen ons aan u toe. Bidden nogmaals voor onze broeder Dato, dat hij ook spoedig weer de dienst kan oppakken. Wees ons allen in uw genade nabij, ook als we nu naar huis gaan. Gedenk en leid ons. We vertrouwen ons aan u toe en prijzen en loven uw heerlijke naam. Amen.